De gemeente zingen naar voorlezing van de geboden des Heren van Psalm 130, het tweede vers. Psalm 130, vers 2. De schriftlezing voor heden morgen is uit het boek Job. Daarvan het eerste hoofdstuk. Te beginnen bij het zesde vers. Job 1, te beginnen bij het zesde vers. We lezen nu het woord Gods aldus. En er was nu een dag, als de zonen Gods kwamen om zich voor den Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde den Heere en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot de Satan, heb ge ook uw hart gericht op mijn knecht Job. Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan den Heere en zeide, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom, het werk zijner handen, hebt gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in de landen. Maar toch strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht me zal vloeken. En de Heere zeide tot de Satan, zie, al wat u heeft, zij in uw hand, alleen aan hem trek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heeren. Zalig zijn degenen die het woord God horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus. We bidden u, wilt gij ons samen zijn heiligen? Wilt gij ons door uw genade verheffen boven onszelf? En wil gij ons steeds dichter brengen bij uw bestemming, dat wij uw kinderen mogen zijn. Heer ons God, wij bidden u voor alle noden van ons leven, bijzonder voor de noden van onze naasten, en we danken u aan de zieken. Wij vragen u om hen te genezen. Wij bidden u voor rouwdragenden en voor alle die het levensraadsel steeds duidelijker zien en verder afkomen van een oplossing die ze eertijds hadden. O Heere, wilt gij uw gemeenschap schenken, die het enige toch is in deze wereld, van antwoord op de laatste en diepste vragen. Heer onze God, wil ons schenken dat de prediking meer is dan wat menselijke overwegingen, hoe goed bedoeld ook. Maar wil ons gezamenlijk door uw Heilige Geest uitbrengen boven wat we verwachten en boven wat we zelf kunnen denken. Heer onze God, kom tot ons. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Wij vragen u dat in de naam van ons Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onder. Amen. Zingen nu met elkander gezang 212 in zijn geheel. De tekst voor hedenmorgen is uit het boek Job, het 42e hoofdstuk, het 10e vers. Job 42, vers 10, waarbij het woord God zal dus lezen. En de Heere wende de gevangenschap van Job af, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En de Heere vermeerderde al hetgeen Job gehad had, tot dubbel zoveel. Gemeente des Heren, een van de moeilijkste boeken van de Bijbel is ongetwijfeld het boek Job. Niet alleen is de uitleg moeilijk van de verschillende stukken, maar het probleem dat in het boek Job gesteld wordt, behoort zeker tot de diepste levensproblemen en tot de grootste problemen van de geschiedenis. Waar gaat het in dat boek om? Het gaat om de grote vraag: waarom lijdt de rechtvaardige? De vraag van het lijden in de wereld is een van de grootste. Altijd weer hetzelfde wat opkomt. Als er een almachtig God is. En die God is dan nog een God van liefde. Hoe is het dan mogelijk dat al die ontzettende dingen maar doorgaan van lijden, van nameloos lijden? Waarom grijpt God niet in? Daarop zijn in de loop van de tijden heel wat antwoorden gegeven. Men heeft het lijden verklaard als het gevolg van de misdaad van de mens, van de zonde. Het wordt duidelijk gesteld wanneer een mens de bestemming van God volgt en niet overtreedt wat God hem gebiedt en wat voor hem geschikt is, dan is er geen lijden. Alle lijden hangt samen met de zonde, met de overtreding van Gods geboden. En daarmee zijn heel wat verklaringen gegeven. Veel mensen vinden daar ook wel een verklaring in en een troost. En je hoort het zo vaak zeggen, nu, je ziet het al vaak in dit leven, dat mensen hun parten thuis krijgen. Iemand kan me niet alles doen wat hij wil, er volgt echt wel een straf. Je ziet het vaak heel dikwijls. En misschien is dat ook wel waar, misschien komt dat ook wel dikwijls voor. En zelfs grote delen van het Bijbels getuigenis spreken in die richting van een verrekening, van een vereffening, van een rechtzetten. En dan is het zo dat het de rechtvaardige goed gaat. De mens die in de juiste verhouding tot God staat en zijn geboden gehoorzamen, en dat het de goddeloze slecht gaat. Daar wordt ook om gebeden, om dat recht, maar dan komt de bittere ervaring dat het zo anders is. Volk van Israël heeft daar op een bijzondere wijze mee te maken gehad. Ja, het is in de ballingschap terechtgekomen. En de profeten hebben het aangekondigd. Het volk heeft gezondigd en wordt daarvoor gestraft. Maar de vraag wordt hoe langer, hoe banger en hoe verschrikkelijker. Is dat nu de reden van de ballingschap? Want hoeveel mensen zijn er in Israël geweest die wetsgetrouw waren, die het gebod Gods, de vaderlijke onderwijzing, gevolgd hebben? Hoeveel hebben boete gedaan? Hoeveel hebben zich steeds weer bekeerd tot God? En toch is daar die verschrikkelijke ballingschap, die uitbanning van het volk uit het beloofde land en die verdrukking van het volk door alle eeuwen heen tot op de huidige dag. En wat in Israël gebeurt aan de rechtvaardigen, dat gebeurt toch ook aan de rechtvaardigen in de gemeente. Het is eigenlijk één probleem wat hier opkomt. Nu, dat wat ik in een paar woorden gesteld heb, dat probleem wordt in het boek Job aan de orde gesteld. Wat moeten we daarmee aan? Wie is Job? Wordt gesproken, er is een man in het land Us, wiens naam was Job. Dan zijn namen in de Bijbel nooit toevallig. Je moet wel, om hier iets van te begrijpen, op de naam letten. Wat betekent Job eigenlijk? Men komt ertoe om te zeggen dat Job een figuur was uit de oertijd, uit de tijd van de aartsvaders. Mogen zo zijn. Er mogen een figuur Job geleefd hebben in de tijd van de aartsvaders. Maar dat verhaal, dat is in ieder geval in een veel latere tijd door inspiratie van de Heilige Geest gebruikt om een veel diepere en grootsere verkondiging te geven dan wat het oorspronkelijke verhaal heeft ingehouden. En daar hebben wij mee te maken, want niet het oorspronkelijke verhaal is Heilige Schrift, dat is hoogstens gebruikt, maar het boek Job, zoals het voor ons ligt, is Heilige Schrift. En daar hebben we mee te maken. Daar spreekt God tot de gemeente van Israël en tot ons in dat boek. En daarom moeten wij daarop letten. Job. Wat betekent het? Het is afgeleid van een werkwoord dat tegenstander zijn betekent. Ik zou het kunnen vertalen met de aangevochtene. Job is de aangevochtene. Maar dan een aangevochtene door de grote tegenstander. Die kortom de tegenstander wordt genoemd, dat is de Satan. Satan, je kunt het vertalen met aanklager, je kunt het vertalen met tegenstander, je kunt het vertalen met hinderaar, met degene die Gods plannen niet kunnen verhinderen, maar wel kunnen hinderen en ophouden en het heil zo ver uitstellen. Het zijn allemaal ontzaglijke vragen die hier opkomen. Job is degene op wie de pijlen van deze vijand, van deze tegenstander, zich het meest richten. Hij is de aangevochtene, op wie alles aanloopt bij uitnemendheid. En als u dit hoort, dan denkt u al verder, want wie is Job dan eigenlijk? En er is bij het nader lezen van het boek eigenlijk maar één oplossing. En dat blijkt door het geheel heen. Job, daarmee heeft door Gods inspiratie, door zijn Heilige Geest geleid, de gewijde schrijver in een geheimtaal, die alleen voor ingewijden, dat is gelovige, bekend wordt. Alleen zij die geestelijk kunnen onderscheiden, kunnen het herkennen wie Job is. Job is Israël, is het volk van Israël, het meest aangevochten volk, het volk waarop de pijlen van de Satan het meest gericht is, omdat het volk van Israël is het heilshandelen van God in deze wereld. Het volk van Israël, dat is het instrument van de levende God om de schepping te verlossen. En als ik zeg dat Job Israël is, dan kunnen we in de diepste zin van het woord dit nog toespitsen en zeggen dat de kern van Israël, het hart van Israël is, eerst de rechtvaardige, maar onder de rechtvaardige, de één volmaakte rechtvaardige, en dat is de Heer Jezus. Het gaat eigenlijk om één. Wie is het meest verzocht door de Satan? Wie is de meest aangevochtene geweest? Het is de Heer Jezus. Het is ook het volk. Omdat Job ook dingen gezegd heeft die menselijk waren. Hoe juist ze ook waren. Maar die niet uit de mond van de Heer Jezus zouden komen. Maar het is het hart Israël met zijn koning. Daar gaat het om. Dat is het geheimenis om het boek Job te verstaan. En dat begrijpen we ook dan in het verband. Er wordt ons in het begin iets verteld waarom al die vreselijke dingen gebeuren. De vraag leeft in het hart van de gewijde schrijver. Waarom overkomt Israël al die verschrikkelijke dingen? Ja, je kunt veel verklaren, zoals men het gewoonlijk doet. Als dit aan een volk overkomt, als er zulke vreselijke dingen gebeuren, dan moet dat volk wel zwaar gezondigd hebben. En in de lijn van de profeten schijnt het te zijn. En toch het is niet een afdoende en volkomen verklaring. De zonde van Israël kunnen het niet alleen zijn. We kunnen het doortrekken. De koning van Israël, wat heeft men gezegd van hem? Zelfs dat hij van de duivel bezeten was, toen hij de demonen uitdreef. Wat heeft men van Jezus gezegd? Men heeft zijn lijden en zijn ondergang aan het kruis aangezien voor een straf dat God hem verworpen had. Het ligt in dezelfde lijn, broeders en zusters. En wat steekt hier nu eigenlijk achter? Je kunt toch de grote vraag stellen, maar waarom lijdt Israël? En dan nog verder, waarom moest de Heer Jezus aan het kruis lijden? En waarom, naar aardse maatstaven, ik let wel, naar wereldse maatstaven, is zijn opdracht mislukt? Alleen wie in de geest verstaat in het geloof, kent het licht van de opstanding, weet dat zijn lijden was een overwinning, een bevrijding, een verzoening voor de zonde der wereld. Maar wat gaat hier aan vooraf, waarom dan toch dat lijden? En u voelt wel dat we door het boek Job gebracht worden bij de laatste vragen. En het gaat hier niet om curieuselijk te onderzoeken, om nieuwsgierig met allerlei problemen bezig te zijn die buiten ons blijven en die ons hart niet raken. Het gaat om heel andere dingen, broeders en zusters. Het gaat om een geheim dat Job oorspronkelijk niet bekend was, maar dat later aan het eind van het boek duidelijk wordt. Waarom lijdt Job? Waarom gebeuren al die vreselijke dingen? Er komen vrienden tot Job. Elifas van Teman, Bildad van Shuach en Zofar van Naama. Het zijn drie vrienden die in de buurt van hem wonen. Het zijn Edomieten. En Edom is de afstammeling van Esau. Het is de eeuwige strijd van de volkeren. Esau is het teken van de volkeren. Die meent dat hij het recht heeft op de eerstgeboorte en God, de God van de verkiezing, heeft het aan Jacob gegeven. Israël krijgt het eerstgeboorterecht. En dat is altijd de grote worsteling in de geschiedenis, die doorgaat tot in de christelijke kerk toe, dat de christelijke kerk uit de volkeren nog steeds zegt dat zij de eerste is, het eerstgeboorterecht heeft, terwijl naar de Heilige Schrift Israël het heeft. Er zit hier een geweldige spanning in, waar eigenlijk de wereldgeschiedenis om draait. Wanneer zullen de volkeren, wanneer zal Esau erkennen dat Israël de eerstgeborene is en dat de Messias van Israël de koning is? Wanneer zal die eenheid erkend worden? Het zijn mensen uit Edom, die drie vrienden, en hun redenering is duidelijk. Wat Job Israël overkomt, dat komt uit strafwoord. Ze zeggen het om beurten, op verschillende wijzen. Ze zeggen, Job, aangevochtene, Israël, je moet wel heel zwaar gezondigd hebben, wil dit over je komen. En Job, Israël verdedigt zich en zegt dat hij niets kwaads heeft gedaan tegenover God. Dat de straf, dat het geen straf kan zijn. Dat het iets anders moet zijn. En de vrienden tonen op scherpzinnige wijze aan dat Job ongelijk heeft. Zelfs met de vroomste redeneringen. Ze zeggen, God kan toch niet onrechtvaardig zijn. En als jij lijdt, Job, Israël, zonder dat het een straf is voor jou, dan zou God onrechtvaardig zijn. Het kan dus niet. Je moet wel, desnoods op een verborgen wijze, gezondigd hebben. En gaat dat dan niet, broeders en zusters, door de wereldgeschiedenis heen? Wat heeft de christelijke kerk gezegd van Job? Van Israël, jullie moeten wel zwaar gezondigd hebben om zo verstrooid te worden over de hele wereld. Jullie hebben geroepen, zijn bloed kom over ons en over onze kinderen. Jullie zijn godsmoordenaars geweest. U ziet het, allemaal dezelfde taal, dezelfde schijnbaar juiste redeneringen die aan het adres van Israël worden gericht. Om het dan zomaar platvloers te zeggen. Want het is nooit een eervolle verkondiging. Het is hooguit op een platvloerse wijze wordt het toegevoegd vanuit allerlei motieven. Maar we vinden het steeds weer terug. Niet alleen bij de vrienden van Job, maar de hele geschiedenis van de kerk, op enkele goede uitzonderingen na, en daar mogen we toch wel heel dankbaar voor zijn, wat het Calvinisme op heel andere wijze heeft weten te spreken, en vooral heeft weten te handelen tegenover Job, tegenover Israël. Dat is een van de redenen waarbij als kerk, als hervormde kerk, ook trots op mogen zijn dat de Heere ons door zijn genade in bepaalde perioden van de geschiedenis daarvan heeft kunnen terughouden. Maar het erg is, de redenering van de vrienden lijkt zo ontzaglijk aannemelijk. Als u het naleest, het gaat steeds maar door. En ze tonen steeds duidelijker en helderder aan dat Job Israël gezondigd moet hebben, dat er te kiezen is tussen God is rechtvaardig of Job is rechtvaardig. God is rechtvaardig of Israël is rechtvaardig. En dan moet je natuurlijk voor God kiezen. Dat is een duidelijke redenering. En Job, tegen alles in, voert de strijd en zegt tenslotte, roept daarom zelfs als hij God uitdaagt en zegt, ik ben zwak, mijn krachten zijn te zwak en ik vrees voor de majesteit Gods en toch zal ik stand houden en zeggen dat het niet vanwege de straf is over mijn zonde, maar om een andere, voor mij verborgen reden. En dan doet Job het grootste, dat hij God zelf tot getuige roept. En hij wil van God het antwoord hebben, waarin hij zelf wordt vrijgepleit. En dan is het wonderlijk in het boek Job, dat het antwoord ook inderdaad komt. Maar wat is nu de reden van de aanvechting? Wat is de reden van al die rampen die Job overkomt aan het Israël? Hij verliest eerst zijn kinderen en zijn goederen. En als hij dan God nog niet vervloekt, dan wordt zijn lichaam aangetast. En wat is het vreselijk als het lichaam aangetast wordt? Israël heeft het land moeten verliezen, heeft zijn kinderen moeten verliezen, tot in de gastkamers toe, kleine kinderen. Het is steeds maar doorgegaan. En tenslotte is het aan het lichaam zelf gekomen. Het gaat door. Israël heeft het ergste ondervonden. Alleen één ding. Het is blijven bestaan. Het ligt in het boek Job. De profetie. Dat het blijft bestaan. Gaat u na, wat is er eigenlijk gebeurd? Er staat dat er een vergadering in de hemel is. Er wordt ons hier even inzicht gegeven in de hoogste regionen van de hemel. Er staat dat de Heere, God, God van Israël, die roept bijeen de zonen God. Zo staat het. Wie zijn de zonen? Meervoud. De zonen Gods. Dat zijn de verschillende engelen die over de volken zijn gesteld. Alle volkeren hebben een engel. Behalve Israël, die krijgt later een engel in Michaël. Maar oorspronkelijk heeft Israël een onmiddellijke betrekking met God. Maar alle volkeren hebben de engelen. En die dienen God in zijn wereldbestuur, in zijn voorzienigheid. Maar is het vreemde van alles niet dat die zonen God samengeroepen worden om verantwoording te doen van hun bestuur, wat God de Heere aan heeft toevertrouwd. Dat is op zichzelf erin te denken. Maar het vreemde van alles is dat de Satan daarbij is. Dat de Satan gerekend wordt onder de zonen Gods. Dat is een van de moeilijkste punten van de Bijbel. En het is zelfs zo dat de Satan hier in het boek Job nog toegang krijgt tot de hemel. En ook verantwoording moet doen van zijn rondgangen op de aarde. Het is heel merkwaardig. Het is zelfs zo dat God de Heere met hem spreekt, hem ter verantwoording roept. Dat is heel wonderlijk. Wat is de Satan? Ik heb het al gezegd. Satan is de opstandeling, ja, maar oorspronkelijk heeft hij toch een functie die God in zijn wereldbestel wil plaatsen en geplaatst heeft. Het is namelijk zo dat de Satan zift het kaf van het koren zoals de molenknecht. Satan heeft de bedoeling van ziften, wat u ook in het Nieuwe Testament vindt. Simon, Simon, zegt de Heer Jezus, de Satan heeft u lieden zeer gezift als de tarwe. Ziften. Satan is de aanklager. Satan is buitengewoon scherpzinnig. Satan, die weegt de daden van de mensen. De Satan brengt naar buiten wat de laatste en diepste motieven zijn van het menselijk handelen. Dat doet de Satan. Ziet u maar hier in dit gesprek. De Heer vraagt, vanwaar komt gij? Door de Satan. En de Satan antwoordt, ik kom van rond te trekken op de aarde. Hij bemoeit zich niet met een enkel gebied. Zoals die andere zonen Gods. Maar hij trekt de hele aarde over en heeft veel gezien. En dan zegt de Heer God. Hebt ge ook uw hart gezet om een knecht Job. Heel vreemd. De Heer God veronderstelt nog van de Satan dat hij een hart heeft. En anders kan God ook niet met hem spreken. Hebt gij uw hart gezet. Dus niet in, met andere woorden. Heb je hem van de buitenkant waargenomen. Heb je gezien met je hart, Satan, wie dat is. Je bent onder al die volkeren geweest. Je hebt ze allemaal gezien. Maar heb je gelet op mijn volk Israël, hoe anders het is, hoe heel anders dan alle volkeren. Ik heb het afgezonderd. Ik heb het geheiligd. Ik heb het bestemd. Om dienstbaar te zijn aan de verlossing, om uw rijk voor goed te overwinnen. Het is een pijnlijke kwestie die God hier met de Satan aanraakt. Hebt ge gelet erop, op mijn volk Israël? O, de Satan heeft zo zijn kijk op het wereldgebeuren. Satan zegt, met kracht moet er ingegrepen worden. Alles kan met geweld. En dan kan het recht gezet worden. En dan kan er orde zijn. En God, God werkt op een heel andere manier. God heeft ook zijn recht. Zijn geweld. Zijn macht. Maar dat is altijd voorlopig. Straffen van God. Gewelddaden. Rampen. Het zijn allemaal voorlopige noodmaatregelen van God, omdat het zo ver gekomen is, omdat het anders door de zonde een volkomen chaos zou worden. Maar het is, broeders en zusters, niet Gods eigen weg en Gods eigen methode. Gewelddadigheden, straffen, vernietigingen, rampen. Het is voorlopig, ik zou het met eerbied willen zeggen, het is eigenlijk niet Gods eigen stijl. Dat is iets anders. Het lijkt zwak. Het lijkt onmogelijk, maar God, God is liefde. En God overwint. En wil overwinnen. En wil zijn koninkrijk doen komen. Door de liefde. Niet dat God de andere middelen niet gebruikt. O nee, daar is de Bijbel vol van. En het leven ook. Maar het is niet Gods hoogste doel. Hij wil het anders. Hij wil met mensen. Met zijn schepping. Een andere betrekking dan die van de macht en het geweld. Ja, wel de macht, maar de macht van de liefde. Zoals hij het gesteld heeft met zijn volk Israël. Dat volk waarmee hij een betrekking heeft van een vader tot kinderen. De wet, dat is niet omdat ze anders, dat ze bang zijn voor straf. De wet zegt, gij zult niet moorden, je moordt toch niet. Je doet toch geen overspel, je bent toch mijn kind. Zoals een vader of een moeder tegen een kind zegt, dat doe jij toch immers niet. Je bent toch mijn kind, dat past toch niet bij je. Zo is de wet van Israël, dat doe je toch niet. Dat hoort toch niet bij je, als je mijn kind bent. Dat is heel wat anders dan die angsten die daarvoor gemaakt worden. We kunnen natuurlijk zeggen, Satan heeft het als, ik zeg het met eerbied, als een dwaas, irreëel, onwerkelijk spel van God gezien. Satan zegt, je moet zien wat er van geworden is. Dat paradijs wat je opgezet hebt. Twee mensen heb je het meegewaagd. Er is niets van terecht gekomen. Je moest het paradijs door de engelen laten bewonen. Je had het voor de mensen bestemd. Is dat niet voortdurend een aanklacht? Hebt ge u niet vergist? En dan verder. Satan zegt het niet zo rechtstreeks, maar zegt het op een andere wijze. Israël, let erop. Ja, de mensen over de aarde vrezen God vanwege zijn machtdaden en zijn straffen. Maar God zegt, let nu op mijn knecht Job, op Israël. Daar is toch anders. Zie eens, die man is vroom. Die man is oprecht. Die man, die heeft met mij de verhouding van een kind tot zijn vader. Hij herkent mijn liefde en hij beantwoordt die liefde. En dan zegt de Satan, ik vind het naïef van God. Dat is toch onzin. Dient Job God om niet? Daar zit toch wat achter. Alles wat mensen doen voor God, daar zit toch wat achter, zegt de Satan. Dat Israël Job God dient. Geen wonder. Ze zijn uit de grootste narigheden gered. Een pad door de Rode Zee. Ze hebben met een handjevol volk, hebben ze een land kunnen veroveren. Ze hebben een land overvloeiend van melk en honing gehad. Je hebt hem omtuind. Je hebt een vesting eromheen gemaakt. Kortom, het is tot zo'n groot voordeel. Waarom Job Israël vereerde God van dienen. Dat is eigenlijk vereren. Zit het erachter. Menselijke vroomheid. Zou er één mens zijn, zegt de Satan, die God zou vereren, als die niet meende dat hij er beter van werd. Wat doet een mens in het algemeen, waar die er niet beter van werd? Ach, wat van de Almachtige. Wat een naïviteit. Hij kent zijn eigen maaksel niet. Hij kent zijn eigen mensen niet. Israël, ja, op het eerste gezicht, maar in diepste wezen. Het is een uitdaging die de Satan aan God doet. Maar het gaat hier om zijn werk. Nee, het gaat veel meer dan om Gods werk. Het gaat om zijn diepste wezen. Wat een aanval doet God hier, doet de duivel hier op God. En God antwoordt, God had macht om die duivel neer te slaan. Om hem voorgoed te vernietigen. Waarom doet hij het niet? O broeders en zusters. In menselijke kleinmoedigheid. Zeg ik met zoveel. En u zegt het misschien met mij. Had God het maar gedaan. Had God die duivel mij doodgeslagen. Dan waren we nu uit alle narigheid en alle moeilijkheden. Ja. Dat is wel zo. Maar God zegt. Dan was mijn koninkrijk. Minder heerlijk. Dan ik het bedoeld heb. En dan zou de doodgeslagen duivel. Toch de overwinning hebben behaald. Ja, ik weet wel dat ik het niet redelijk zeg. Maar ik spreek hier over de laatste dingen. En dat is natuurlijk gebrekkig. En dan gaat God het wagen. Zet alles op het spel. Waagt alles, verwacht alles van één schepsel. Verwacht het van Israël en zegt tot de duivel. Tast hem eraan. Neem hem maar. Neem hem alles af. Beproef hem maar. En je zult zien. Dat Israël mij lief heeft. En de Satan gaat aan het werk. En de rampen komen over Job. Komen over Israël. Ja, en er valt veel af. Er is een kern in Israël. Die stand houdt. En dan is de Satan in eerste instantie verslagen. God heeft de weddenschap in eerste aanleg gewonnen. Ik zeg het woord weddenschap, dat klinkt zo van spel. Maar dat is het niet. Het is veel meer. Dan moet je dus even denken dat je een kind hebt. En dat kind, dat komt voor een geweldige tweestrijd te staan. En je kunt er niks aan doen. Je kunt als vader en moeder alleen maar kijken en bidden ervoor dat die stand zal houden. Zo heeft God het gedaan met Israël. Want God wil aantonen dat er in zijn schepping één punt is. Waar mensen niet handelen en voor hun eigen voordeel. Maar om niet uit pure liefde. Want liefde, gemeente, liefde zoekt niet een bijbedoeling. Liefde zoekt niet een voordeel. Liefde zoekt alleen de ander. Daarom is liefde vanuit de wereld gesproken het meest dolzinnige en dwaze wat denkbaar is. Maar God is liefde en daarom is het evangelie een dwaasheid. Omdat het anders is dan de wereldse wijsheid. Omdat het uitgaat van het liefdehart van God, wat vanuit de wereld altijd als dwaasheid wordt gezien. En dan zegt de Satan als die verslagen is oorspronkelijk, maar het kan toch op een andere wijze. Zolang Israël zijn bezittingen verliest, zolang Israël nog vele van zijn zonen verliest, maar het zelf nog niet is aangetast, gaat het nog tast zijn leven aan, zijn lichaam. En wat is het verschrikkelijk als ons lichaam aangetast wordt. Zolang Israël nog als koninkrijk blijft bestaan, kan het vreselijke slagen krijgen, maar de tempel van Jeruzalem staat er nog en het volk is er nog. Hoewel de volkeren Egypte, Babylonië, Israël bedreigen, het is er nog. Tast het zelf aan, zegt de Satan. Sla het neer, laat de tempel verwoesten, laat Nebukadnezar komen en laat het volk weggevoerd worden in ballingschap. Laat de koning zijn ogen uitgestoken worden en zijn zonen vermoord. Dan is het wat anders, dan zul je zien dat Israël niet stand houdt. En dan ziet u het vreselijk is gebeurd dat God dat toegelaten heeft. God heeft gezegd, doe het maar. En Satan heeft Israël in de ballingschap gezonden in de gevangenis, in de gevangenschap. Het woord van onze tekst voor Babylonische gevangenschap of ballingschap staat heel duidelijk in de tekst dat, ik loop vooruit, dat God de gevangenis, de Heere, de gevangenis van Job afnam. Job, Israël. En dan gebeurt het vreselijke. Job, Israël is in ballingschap. Hij wordt vervolgd. En toch, hij twist met de vrienden. En de vrienden zeggen dat hij wel zwaar gezondigd moet hebben. Dat hebben de volkeren van Israël gezegd. Zoals ik al aanduidde. En hij houdt stand. Hij roept God ter verantwoording. En hij vraagt tenslotte God om hulp om zijn onschuld te bewijzen. En dan moeten we doortrekken. Er zegt iemand, kan Israël, wat toch bestaat uit mensen, en ook gebrekkige en zondige mensen, zeggen dat het onberispelijk is? Ja, gemeente, dat kan Israël zeggen dat het onberispelijk is, niet in de grote breedte, maar in de kern. Er is eerst een kern van rechtvaardigen en ook die schiet het tekort. Maar wat is het hart van Israël? Wie is het hart van Job? Dat is de Heer Jezus zelf, de Heer Jezus. Koning van Israël. En God heeft zijn hele toekomst en de toekomst van zijn rijk gezet op die ene, de koning van Israël, die gezegd heeft, uit naam van Israël, het betaamt ons meervoud alle gerechtigheid te vervullen. Dat is antwoord. En Israël, Job, heeft stand gehouden tot in de uiterste aanvallen. Indien gij de Zoon God zijt, kom af van het kruis. Ieder keert zich er tegen. De Romeinse soldaten, de omstanders, alles bespot Jezus. Hij moet zwaar gezond hebben. En hij is onschuldig. Job, dat is Israël in de ballingschap. Dat is Jezus in het lijden. En hij houdt stand. Hij overwint. En hoe komt dan die wending? God zelf grijpt in. God rechtvaardigt Israël. Hij voert het terug uit de ballingschap. Eerst voorlopig, maar straks volkomen in de eindtijd. Hij doet Jezus opstaan uit de doden. De zondag, wat is de eerste dag van de nieuwe herscheppingsweek, die uitloopt op de Sabbat van de wederkomst. En wat gebeurt er nu? Die volkeren, die steeds Israël beschuldigd hebben, en ook dat deel van de christelijke kerk dat gezegd heeft dat Israël wel zwaar gezondigd moet hebben. Wat moet daarmee gebeuren? God bestraft in de eindtijd de drie vrienden. En hij zegt dat hij ze niet wil vergeven. Tenzij Israël Job voor hen offert en voor hen bidt. En dan komen we bij de tekst. God neemt de gevangenschap, de ballingschap, de verstrooiing onder de volkeren van Job, van Israël af, nadat hij gebeden heeft en geofferd heeft voor zijn vrienden. Voor de volkeren. Dat is het grote ogenblik. Geofferd heeft Israël. De koning van Israël is aan het kruis gebracht om de zonde der wereld te dragen. Geofferd is er reeds. Nu moet Israël nog het laatste gebed uitspreken voor de volkeren. Dan zal de ballingschap opgeheven worden en de vloek van de volkeren afgenomen worden. Dan is er de eindtijd. Dan zal de koning van Israël op de wolken verschijnen om te oordelen de levenden en de doden. Gemeente des Heren, we beleven grootse tijden en als de tekenen niet bedriegen, naderen we dat einde, dat het openlijk zal zijn, dat het einde van de wereldgeschiedenis komt, als het gebed van Job, Israël, voor de volkeren, geëindigd zal zijn. Het offer is gebracht in de Heer Jezus, en om hem heen de eindeloze offer van al diegenen in Israël die met hem verbonden waren. Het heeft alles te maken met het offer voor de vrienden. Voor die vrienden die het zo goed wisten. En dat is ook voor de christelijke kerk in vele opzichten. Maar er zijn in de christelijke kerk ook rechtvaardigen die de verbinding met de Heer Jezus hebben en met rechtvaardig in Israël, die stand houden, die God ook voorzien heeft, en die in Job, in Israël zijn ingelijfd, zoals we mogen zingen, en wat de doop dan ook is, dat is een inlijving in de olijfboom van Israël, en zo staat de christelijke gemeente, en daarom hangt ook het lijden van de christelijke gemeente samen met het lijden van Israël en van Job. En de buitenstaanders ervaren hetzelfde, wereldse mensen. Die zeggen, de kerk moet er wel buitengewoon slecht zijn geweest. Wil het zo ermee aflopen. Maar al die mensen die zich tegen de kerk keren, die weten niet dat ze alleen gered kunnen worden door het gebed van Israël en van de kerk, en dat God dan eerst genadig zal zijn. Gemeente des Heren, we hebben over grote dingen met elkaar gesproken. Ik ben ervan overtuigd dat we het lang het onderwerp niet hebben uitgeput. Het doekje op is zo groot en het is zo diep. Ik heb slechts enkele lijnen willen trekken, opdat wij vertroost mogen zijn en zien dat Gods liefde sterker is dan alle macht van de Satan en dat er een antwoord is gegeven op die goddelijke liefde en dat God zich niet vergist heeft, dat is bewezen als Job, Israël, aan Golgotha's kruis in de Heer Jezus het antwoord der liefde op de goddelijke liefde heeft gegeven. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 139... het 14e vers, Psalm 139, het 14e vers. ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.